De kerkraad maakt u het volgende bekend. De kerkraad vergadert donderdag 17 augustus. Gelegenheid tot doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Het tweede van 147. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 41 en daarvan het tweede vers. De Heer zal hem op het ziekbed neergestort, versterken door zijn kracht. Gij maakt dat zelfs zijn ganse leger wordt veranderd door uw macht en wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord 2 Koningen 5, de geschiedenis van de genezing van Naaman de Syriër. Zal ook gelijk de tekst voor de prediking zijn. We luisteren dus naar de heilige wet des Heren, daarna tweede van 41 en vervolgens 2 Koningen 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Naaman, nu de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. En zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u gekomen zal zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan een god om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal tot u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijns Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: was u, en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal, naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht, en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar den Heere. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht. Wanneer mijn heer in het huis van Rimmon zal gaan om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Gehazi nu, de jongen van Elisa, de man Gods, zeide: zie, mijn heer heeft Naaman, die Syriër, belet dat men uit zijn hand niet genomen heeft wat hij gebracht heeft. Maar zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal hem nalopen en zal wat van hem nemen. Zo volgde Gehazi Naaman achterna. En toen Naaman zag dat hij hem naliep, viel hij van de wagen af hem tegemoet En hij zeide, is het wel? En hij zeide, het is wel. Mijn Heer heeft mij gezonden om te zeggen, zie, nu straks zijn tot mij twee jongelingen uit de zonen der profeten van het gebergte van Efraïm gekomen. Geef hun toch een talent zilver en twee wisselklederen. En Naaman zeide, belieft het u, neem twee talenten. En hij hield aan bij hem en bond twee talenten zilver in twee buidels met twee wisselklederen. En hij legde ze op twee van zijn jongens die ze voor zijn aangezicht droegen. Als hij nu op de hoogte kwam, nam hij ze van hun hand en bestelde ze in een huis. En hij liet de mannen gaan en zij togen heen. Daarna kwam hij in en stond voor zijn heer. En Elisa zeide tot hem, van waar Gehazi? En hij zeide, uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. Maar hij zeide tot hem, ging niet mijn hart mede, als die man zich omkeerde van op zijn wagen u tegemoet? Was het tijd om dat zilver te nemen, en om klederen te nemen, en olijfbomen, en wijngaarden, en schapen, en runderen, en knechten, en dienstmaagden? Daarom zal u de melaatsheid van Naaman aankleven, en uw zaad in eeuwigheid. Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, melaats, wit als de sneeuw.
In onze voorbeden willen wij denken aan de zieken. Dat is zuster G. de Reus Lagendijk, die in het Icasia ziekenhuis is opgenomen. En dan zuster Van Wijk Smit, die hoopt deze week opgenomen te worden en geopereerd te worden. Zuster Schipper Hogewerf kreeg een goede uitslag dat er geen uitzaaiingen waren. En we denken ook aan broeder G.P. Kraaiveld, die ernstig ziek is. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan de morgen van deze aan u gewijde dag mogen wij voor uw aangezicht komen, Heere. En geef toch dat we daar ook een indruk van mogen ontvangen, dat gij uw langmoedigheid over ons hebt uitgestrekt. Als we letten op wat er allemaal gebeurt in deze wereld, aan branden en natuurrampen, en Heere ook, terwijl mensen op vakantie zijn, aan ongelukken, dan is het toch een wonder dat wij ook hier weer mogen zijn. Velen zijn ook weg en wij bidden u ook voor hen of gij uw bewarende hand over hen wilt uitstrekken. En Heere, geef toch een indruk van de tijdelijkheid van dit leven, van de vergankelijkheid van ons leven, dat het alles een keer voorbij zal gaan. Geef toch te beseffen dat wij in tenten wonen, die zo opgerold zullen worden, en dat wij dan voor u moeten verschijnen en rekenschap zullen afleggen van alles wat wij gedaan, gedacht en begeerd hebben. En Heere, dan weet u hoe wij zijn. Och, we zijn zo gericht op onszelf, op ons eigen ik. Dat is de grootste afgod die in ons hart woont. En geef dat we ook naar aanleiding van de geschiedenis ontdekt zullen worden dat we melaats zijn. Melaats vanwege onze zonden. En dat we totaal gereinigd moeten worden. Dat betekent weer hersteld moeten worden in de gemeenschap met u. En dat niets zal baten van wat wij zelf bezitten om daarmee dat te herstellen. Maar dat alleen de onderdompeling in de Jordaan van het bloed van Christus ons zal baten. En wij smeken u daarom ook om dat waarachtige geloof. Opdat wij daadwerkelijk geloven dat wij gans melaats zijn vanwege onze zonden. En dat wij gaan roepen gelijk David, ontzondig mij met Isop. Nu gans melaats, Heere, geef toch dat wij rein mogen en genezen. Want dat maakt toch de vergeving van zonden uit. Dat wij niet alleen vergeving ontvangen, maar ook genezing van de kwaal die in ons leeft. Heere, wij bidden u daarom ook, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. En zegen daartoe ook de prediking. Help ons bij de bediening van het woord. Geef ons opening van uw woord. Bewaar ons voor inlegkunde. Geef dat we gehoorzaam mogen luisteren wat er in de Heilige Schrift staat. En dat we dat door mogen geven aan de gemeente. En wij bidden u of gij ons een ontvankelijk hart wil schenken. Dat de Heilige Geest ons hart opent, opdat wij acht mogen geven op het heilige woord des Heren. Zo dragen we de gemeente aan u op. We dragen de zieken aan u op. De bedroefden van hart, wilt u hen gedenken. In het bijzonder, zuster de Reus Lagendijk. Heren, gedenk haar. We danken u dat er enige verbetering op mag treden. Maar u weet ook dat zij niet meer naar haar eigen huis kan. Dat er een verzorgingshuis gezocht wordt voor haar. Dat zal een hele overgang zijn. En we bidden u of gij haar daarin wilt helpen. Dat zij gauw mag wennen. En dat ze zich mag overgeven aan die zorg. Maar wilt gij bovenal haar naar de ziel gedenken. En we bidden u of u ook met zuster Van Wijk wilt optrekken als zij aanstaande vrijdag geopereerd zal worden. Een ingrijpende operatie. Ze ziet er tegenop en we bidden van u of gij haar toch wilt geven de woorden van Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. En dat ze het mag belijden, mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Heere, wij mogen uw naam danken dat zuster Schipper weer thuis mag zijn en dat ze een goede uitslag kreeg. Wilt u haar daaronder verootmoedigen, opdat zij mag gevoelen dat gij langmoedig zijt over haar en sterk haar ook. En we bidden u in het bijzonder ook voor onze broeder Kraaienveld, die ernstig ziek is, die weet dat hij sterven moet en niet sterven kan. En wat is dat een ernstige zaak, en wij bidden u of gij hem uw genade wil schenken, of gij hem dat waarachtige geloof wil schenken. Opdat hij als een arm en een verloren zondaar er toch gebracht mag worden aan de voeten van Christus. En wij smeken u, o Heere Jezus Christus, ontfermt u zich dan over hem. En wij bidden u of gij hem genadig wil zijn naar de grootheid van uw barmhartigheden. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. We zijn zo kwetsbaar, zo afhankelijk. We kunnen vanuit onszelf niets, maar onze ogen zijn op u. O, wees ons dan toch genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden en naar de trouw van uw verbond, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 38. Psalm 38, daar vergelijkt ook de dichter zijn zondeplaag met de melaatsheid. En dat komt dan ook in de berijming naar voren. Het derde vers. Door uw gramschap fel geontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Want dat gebeurde wanneer iemand melaats werd. En dan het vierde. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen. En dan in het bijzonder vers 5, ik voel door stinkend etter zweren mij verteren. Want dat zijn de gevolgen van de melaatsheid. Walgelijk zijn zij voor het oog. En wat er verder volgt, en dan de versen 9. Maar wat klaag ik, Heere, der Heere, mijn begeren is voor u en al mijn leed. En vers 22, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken, haast u tot mijn hulp en red. Wij noemden u 3, 4, 5, 9 en 22 van 38. En de Heere zegen u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 51, waar we ook zien dat David de melaatschheid gebruikt als een beeld van zijn zonden. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen, was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Hij geeft mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. Het vierde vers van Psalm 51. Gemeente, we zijn bezig met een serie over de profeet Elisa. En Elisa die wordt gebruikt om de kracht van Gods genade te laten zien. De kracht van Gods genade voor het verbondsvolk, dat hebben we gezien. Hoe hij in Jericho een groot wonder mocht verrichten. Waarin het bedorven water werd gereinigd. Hij wordt gebruikt voor Gods kinderen. Ik denk aan de weduwe die met een klein kruikje olie achter een gesloten deur een groot wonder mocht zien. Ik denk aan de Tsunamitische, dat ook een vrouw is die de Heere vreest. Maar hij wordt ook gebruikt voor een blinde heiden. En dat is tot bemoediging ook van een onbekeerde zondaar in ons midden. Dat hij zegt, kan ik ook nog bekeerd worden? En dan zien we dat de Heere dat doet op een wonderlijke wijze. Door die blinde heiden namelijk naar Naaman de Syriër bij het profetische woord te brengen. Maar er ligt ook een waarschuwing in de geschiedenis, namelijk van Gehazi, de knecht van Elisa, die zo dicht bij Elisa verkeerde en al die wonderen zag. En toch om moest komen in zijn melaatsheid. En we willen dan luisteren naar Elisa en de wonderlijke genezing van de Naaman de Syriër. We staan stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de aanleiding tot het wonder. En dan onze tweede gedachte, dat is het langste punt. Het verloop van het wonder. En ten derde, daar wil ik dan heel kort bij stilstaan, als de tijd het ons vergunt, de tegenhanger van het wonder. En dat is dan het gedeelte dat over Gehazi gaat. Dus Elisa en de wonderlijke genezing van de Naaman de Syriër, aanleiding, verloop en tegenhanger van het wonder. Dat dit niet zomaar een geschiedenis is, geliefden, waarin het gaat over een wonderlijke genezing van iemand die melaats is geweest, dat blijkt heel duidelijk direct al bij het eerste vers. In het eerste vers van het hoofdstuk zet de schrijver theologisch in. Als de geschiedenisschrijver ons laat kennismaken met Naaman, laten we dan eens even naar hem kijken, jongens en meisjes. Daar staat hij voor onze aandacht. Een generaal. En deze generaal die heeft diverse medailles op zijn borst. Hij staat in hoog aanzien in Syrië. Hij is ook sympathiek. Dat staat er ook. Een overste van de koning van Syrië, een groot man voor het aangezicht van zijn heer, de koning. En ook van hoog aanzien. Dat betekent dat iedereen mocht naar Naaman de Syriër ook. Maar dan die theologische inzet. Dat er staat, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Dus met andere woorden, de successen die hij meemaakt in het maatschappelijke leven worden niet toegeschreven aan zijn eigen kracht en vindingrijkheid, maar aan de Heere. En zo is het ook met ons, geliefden. Als wij het een en ander bereiken in het maatschappelijke leven, dat we dat te danken hebben aan de algemene gaven die de Heilige Geest ons verstrekt. En hij is een strijdbaar held. Hij is dapper. Maar dan, toch, melaats. Dat staat er. Doch melaats. die bekende woorden, maar zo'n ernstige zaak geliet. Op een goede dag, jongens en meisjes, kwam hij uit de badkamer en ging hij naar zijn vrouw toe. En zegt hij tegen zijn vrouw, moet je nou toch eens kijken wat ik hier heb voor een plekje. Een wit plekje. Melaatschheid is een ziekte, dat begint in je bloed. En dat treedt op een gegeven moment naar buiten en dan komt je huid vol met witte schilfertjes. En je gaat heel erg stinken uit je mond. En je haar valt uit. En het zal bij Naaman misschien wel in een beginstadium geweest zijn. Maar hij zegt tegen zijn vrouw, het zal toch geen melaatschheid zijn. Dat zal toch heel erg zijn. Kijk, en dat zet een streep door al zijn successen. Zo kan het ook met u en met mij gaan. Beseffen we dat wel? Terwijl we bezig misschien zijn met het opklimmen in de maatschappelijke ladder en in de kracht van ons leven staan en dat opeens er een ernstige ziekte openbaar komt. En al die medailles van onze borst aftrekt, doch melaats. Melaats is in de Bijbel een ziekte met een diep religieuze betekenis. Wanneer iemand melaats werd in het oude Israël, dan was dat voor het verbondsvolk een teken dat hij van God vervloekt was. En dat hij buiten de gemeenschap met God en zijn volk geplaatst was. Dat hij al in zijn leven een getekende was die niet alleen ten dode opgeschreven was, maar eigenlijk naar de hel zou gaan. Hij moest dan ook geïsoleerd worden. Wij lezen het ook duidelijk in de Bijbel, Psalm 38, vers 4 tot en met 6. We hebben het samen gezongen. En de bekende woorden van Jesaja 1, vers 5 en 6, waar de profeet het heeft over dat het volk bedorven is van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. En dan gebruikt hij het beeld van de melaatsheid om aan te geven dat wij door en door verdorven zijn. Er zijn vele parallellen te trekken tussen de melaatsheid en tussen de zonde. De melaatsheid begint van binnenuit en zo is het ook met de zonde. De zonde zit in ons. En komt vroeg of laat naar buiten toe. Ook al bij jullie kleine kinderen. Je moeder die hoef je niet te leren liegen. Je moeder die hoef je niet te leren stelen. Dat kun je gewoon. Dat hoef je niet aangeleerd te worden. Dat komt van binnenuit. Een tweede parallel is dat de zonde, net als de melaatsheid, de mens verwoest. Op een gegeven moment komt het ook naar buiten toe. En wanneer een mens gaat toegeven aan de zonde, dan zal de zonde hem langzamerhand lelijk maken. En zal de zonde hem isoleren. En zal de zonde hem verwoesten. Dat denken jullie niet, jonge mensen, maar dat is echt zo. En het derde is een parallel, dat is dat de melaatsheid sloot iemand uit de gemeenschap met God. En zo is het met ons ook, met de zonde. De zonde sluit mij buiten de gemeenschap met God. Ik ben ten dode opgeschreven. Ik ga naar de hel toe. Kon iemand dan niet van zijn melaatsheid afkomen? Jazeker, dat heeft de Heere ook in zijn woord geopenbaard. Maar dan moest er wel een heel groot wonder gebeuren. En voelt u dat ook? Bent u daar ook aan ontdekt dat u zegt, ik gevoel ook dat de melaatsheid van mijn zonden van binnenuit naar buiten gaat en niet tegen te houden is en dat er een groot wonder met mij gebeuren moet. Hoe moet dat wonder dan plaatsvinden? Nou, we zien telkens bij Elisa dat Elisa wonderen verricht door middel van het woord. Het profetische woord.
En dat zal bij Naaman de Syriër ook gebeuren. Dat dat woord in zijn leven komt. In het leven van deze blinde heiden. En let er dan op hoe dat gebeurt, jongens en meisjes. Want thuis bij Naaman is de spanning te snijden. En opeens, dan neemt iemand spontaan het woord in de kring van het gezin van Naaman de Syriër. Het is een meisje. Een jong meisje. En dan zegt ze zo heel bewogen. Och, in vers 3 kunnen we dat lezen. Of mijn Heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat is een hele belangrijke tekst in het hoofdstuk. Dat dit meisje in gesprek gaat met de vrouw van Naaman de Syriër. Och, zegt ze. Ze is bewogen met Naaman. Ze denkt niet van, net goed. Maar daar had ze al een reden voor. Want zij was een ontvoerd meisje uit Israël. En Naaman de Syriër, die had haar op de slavenmarkt gekocht als een cadeautje voor zijn vrouw. En zo was hij met haar naar zijn vrouw toe gegaan. En gezegd, ziezo, kijk eens, ik heb een cadeautje voor je. Dit slavinnetje. Maar dit meisje was bewogen. Och, zegt ze. En uit heel haar woorden en haar houding blijkt dat dit meisje de Heere vreesde. En als je de Heere vreest, dan krijg je bewogenheid over het heil van een ander. Want zij ziet die melaatsheid vanuit de Bijbel. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit het woordje ontledigen. En uit het feit dat zij wijst op de profeet. Was mijn Heer maar bij de profeet die te Samaria woont. En daarmee zegt ze eigenlijk, jongens en meisjes, van was hij maar bij God. Zullen jullie dat onthouden, jongens? Dat je bij de Heere moet zijn met de melaatsheid van je zonden. En dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat woordje, dat betekent hier terugbrengen in de gemeenschap met God. Zij ziet dat dus theologisch. Nee, daar had Naaman de Syriër natuurlijk geen weet van. En geen erg in. Maar zo komt het woord des Heren in het leven van Naaman de Syriër. Zij wijst namelijk op de almacht van God en op de genade van God. Zij ziet dieper dan genezing. Zij kijkt ook naar haar ziel, naar zijn ziel. Zij weet dat Naaman niet alleen genezen moet worden, maar ook bekeerd moet worden. En dan spreek ik even de kinderen aan. Jongens en meisjes, zouden jullie ook als dit meisje willen zijn? Dat je al heel jong de Heere mag vrezen. En dat je ook je buurman bijvoorbeeld, die ernstig ziek is, durft te waarschuwen. Je buurman die niet meer naar de kerk gaat. En dat je hem daarop durft te wijzen. Omdat je ook gelooft dat alleen God bij machten is om die buurman te helpen. Uw collega. Dat familielid. Of houden we het achter als we bij iemand op bezoek komen die ernstig ziek is. Denk erom, het gaat niet alleen om de genezing. Het gaat immers om de bekering van een zondaar. Om de genezing van de geestelijke melaatsheid, ook bij u en bij mij. En dan gaan we naar onze tweede gedachte, het verloop van het wonder. Het is al een wonder dat Naaman en zijn vrouw het geloven wat dit meisje zegt.
Dat zij dit niet afdoen met dat is kinderpraat en ja, ik heb al van alles geprobeerd.
Nee, ze geloven wat dat meisje zegt en Naaman, hij neemt maatregelen. Hij gaat naar de koning van Syrië toe en vraagt om een aanbevelingsbrief. En hoewel de koning van Syrië op gespannen voet staat met de koning van Israël, er is een soort wapenstilstand tussen beide landen, stuurt hij Naaman op pad met een aanbevelingsbrief. En kijk eens, Naaman maakt zich klaar voor de reis. En kinderen, kijk eens wat hij allemaal meeneemt. Er staat in de Bijbel dat hij 10 talenten zilver meeneemt en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. Ik heb het eens eventjes omgerekend hoeveel dat moet zijn. 10 talenten zilver, dat is ongeveer 300 kilo zilver. En 6000 sikkelen goud, dat is 60 kilo goud en 10 wisselklederen. Nou, maak er maar een tekening vanmiddag van de wagen van de Naaman de Syriër. Een stapel met zilver en een stapel met goud en wisselklederen. Daar is vandaag aan de dag een vrachtwagen voor nodig om op reis te gaan naar Samaria, naar de profeet toe. Naaman kende de God van Israël niet. Naaman dacht nog heidens. Naaman dacht de koning, dat is een zoon van God. Zo dachten ze de heidenen. En die koning, die kan mij dan genezen. Maar dan moet ik wel wat meenemen voor die God. Om natuurlijk die genezing te kunnen kopen, te kunnen betalen. Om die God gunstig te stemmen. En zo gaat hij dan naar de koning van Israël, naar Joram toe. En kijk, hij ontvangt de aanbevelingsbrief, koning Joram. En als hij die brief leest en hij kijkt naar Naaman, dan schrikt hij en hij reageert gelijk. Ben ik dan God dat ik iemand van zijn melaatsheid kan ontledigen? Joram laat zich kennen. Joram laat zich kennen als een man die vanuit het ongeloof reageert. Hij rept geen woord over de profeet Elisa, zoals dat meisje. Maar hij raakt in paniek en hij zegt, dit is een valstrik. Om een aanleiding te hebben om straks ook Israël binnen te vallen. Wat een teleurstelling voor Naaman als hij deze reactie krijgt. Maar weet u, daar ligt een les in, geliefde. Naaman moet namelijk leren dat hij niet bij een mens moet zijn. Hij moet leren wat de profeet Jeremia schrijft in hoofdstuk 10. Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. En zo is het ook met ons gemeente. Wanneer wij voor het eerst in ons leven bepaald worden bij onze geestelijke melaatsheid, dat we dan niet bij een mens moeten zijn, maar bij de almachtige en de genadige God. Maar het gerucht van Naaman de Syriër gaat als een lopend vuurtje door de omgeving en al gauw komt het bij Elisa terecht. En Elisa stuurt snel een bericht naar de koning. Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En daarmee bestraft hij indirect het ongeloof van Joram. Joram, stuur hem naar mij toe. En waarom heb je hem niet naar mij toegestuurd? Er is toch een profeet in Israël? Hij stuurt hem naar Samaria toe, naar de profeet. En daar gaat Naaman de Syriër. En daar komt hij met zijn wagen volgeladen voor het huisje van Elisa. Ach, wat bedekt Naaman daarmee toch zijn armoede. Met die wagen vol met zilver en vol met goud. En met al die wisselklederen. En jongens en meisjes, je kunt er gerust van uitgaan dat hij zo gekleed is dat zij mijn laatstheid niet te zien was. Misschien had hij nog wel wat over zijn handen heen getrokken. Maar daar stond hij. Ja, nog steeds eigenlijk als de generaal uit Syrië. En dat is eigenlijk het beeld van u en mij, gemeente. Wij bedekken het. Wij vergoeilijken het. Wij proberen het te camoufleren, onze zonde, onze geestelijke melaatsheid. En wanneer wij enigszins door gewetensovertuigingen ontdekt worden en een gevoel gaan krijgen dat het toch van binnen echt niet goed zit, dan probeert een mens dat te camoufleren, of hij probeert God op de een of andere manier te behagen. Arglistig is ons hart, geliefden, om ook met een wagen te komen. Nee, dat is niet alleen maar de dwaling van een blinde heiden die geen inzicht heeft in wie de God van Israël is, maar dat is ook de blindheid van een godsdienstig mens. Wij verstaan niet zo gauw wat het is om uit genade zalig gemaakt te worden. En dan proberen we ook te komen met onze zogenaamde geestelijke rijkdommen. Wat is de kwaal van de Aman dat hij geen ware godskennis heeft en daarom ook geen rechte zelfkennis heeft? Hij is hier nog geen gepast onderwerp voor de genade van Christus, die immers zegt dat hij niet gekomen is om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. En ik geloof vast en zeker, gemeente, dat het hier te doen is om de bekering van de Aman de Syriër, niet alleen om de genezing. Daar staat hij voor de deur van Elisa. De deur gaat open. En kijk eens wie er naar buiten komt. Het is Gehazi, de knecht van Elisa. Ga heen, was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal wederkomen en gij zult rein zijn. Elisa treedt zelf niet naar buiten. En waarom doet Elisa dat niet? Nou, dat doet Elisa om naar Aman een les te leren. Dat het namelijk niet om de persoon te doen moet zijn, om de persoon Elisa, maar om de boodschap van Elisa. En dat het niet om de eer van een mens te doen moet zijn, dat Elisa straks beloond moet worden, maar dat het om de eer van God te doen moet zijn. En let dan op de inhoud van de boodschap. Want die boodschap is diep vernederend voor Naaman de Syriër. Ga heen, was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal wederkomen en gij zult rein zijn. Dat deze boodschap voor Naaman de Syriër diep vernederend is, dat blijkt uit vers 11. Want wij lezen in vers 11, maar Naaman werd zeer toornig en hij toog weg. Hij zei, wat? Ik mij wassen in de Jordaan? Zijn de rivieren van Damascus niet veel beter? Keer om die wagen en terug naar Syrië. Het was voor hem een diep vernederende boodschap om zich te gaan wassen in de Jordaan. Dat raakte zijn hoogmoed. Dat blijkt heel duidelijk uit vers 12, gemeente. Daarmee veracht hij dat eenvoudige middel dat Elisa aanreikte, gemeente. Kijk, en dat is altijd de boodschap van de waarachtige bekering. De boodschap van de waarachtige bekering is voor een mens een vernederende boodschap. Dat is een boodschap waarin hij hoort dat hij afstand moet doen van alles van zichzelf, van al zijn waardigheid, van al zijn betaalmiddel. Er wordt helemaal geen acht geslagen op die grote wagen vol met goud en zilver en wisselklederen. En waarom die vernederende boodschap? Omdat het ten diepste te doen is om de bekering van de Aman. Niet alleen om de genezing. Hoe weet u dat, dominee? Nu, omdat de profeet een heel belangrijk woordje gebruikt in die boodschap. Ga heen, was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal terugkomen en gij zult rein zijn. Er staat niet, gij zult genezen zijn, maar gij zult rein zijn. Dat heeft een diep cultische betekenis. Dat verstond Naaman de Syriër niet, dat woord. Maar dat was wel de boodschap die Naaman de Syriër in zijn hart en leven moest gaan leren verstaan. Want dat woordje rein, dat betekent meer dan genezen. Dat betekent, dan zult u weer hersteld zijn in de gemeenschap met God. Het is Elisa te doen om de waarachtige bekering tot God. Kijk, en die boodschap, die viel in zijn vlees. Want dat betekent, Naaman, je moet afstand doen van je hoogmoed. Naaman, je moet van je wagen afstappen. Naaman, kom tot inkeer, tot boete, tot berouw, tot verootmoediging. Die boodschap betekent ten diepste, Naaman, je moet leren in je leven aan Gods kant te vallen. Afgebracht van je hoogmoedig bestaan en van al je rijkdom. En geliefde gemeente, zo is het bij ons ook. Bent u nooit eens boos geworden onder de prediking? Terwijl u onder overtuigingen liep. Terwijl u misschien al tranen had geschreid over uw zonden en ongerechtigheden. Terwijl u misschien enige hoop had gekregen dat er genezing zou komen. En dat alles van u afgenomen werd. En dat de boodschap in het vlees viel. En dat u zei, hier kerk ik niet meer. Het is ook nooit wat. En er is nooit wat goeds aan. Keer om die wagen en weg, weg hier vandaan. Hebt u nooit die hoogmoedige Syriër in uw eigen hart en leven ontdekt, gemeente? Want dat is het doel ook van deze boodschap, gemeente. Was u. U bent totaal verontreinigd door uw zonden en ongerechtigheden. Was u 7 maal in de Jordaan. In de Jordaan. Een middel dat in uw ogen zo vernederend is. Zo eenvoudig is. Als voortdurend weer gezegd werd dat ik gewassen moet worden in die enige fontein die geopend is tegen de zonde en de ongerechtigheid. Dat ik gewassen en gereinigd moet worden in het bloed van Christus. Heb u nooit eens uw vijandschap tegen dat eenvoudige middel beleefd? Want dat is ten diepste wat er van nature bij ons leeft, gemeente. Wij zijn vijandig, wij zijn een hoogmoedig zondaar. Wij willen graag wat aanreiken. Wij willen als het ware de Heere overhalen en omkopen. En zo hem zo ver krijgen dat hij dan mij geneest van mijn zonde, van mijn ongerechtigheid. De boodschap was u en dompel u onder 7 maal in de Jordaan. Dat is te vernederend. Het is te vernederend om alleen maar door het bloed van Christus gereinigd te worden. Dat is te armmakend voor een mens van nature, gemeente. En dat is ook nog te gemakkelijk. Dat is ook nog te gemakkelijk. Om alleen maar gereinigd te worden door dat dierbare bloed van Christus. Kijk, en als dat dan in je vlees valt, in het ongeloof, in vijandschap, dan zeg je, wat, weg hier vandaan. Ik heb zelf ook wel rivieren waar ik me in kan baden, die veel schoner en veel beter zijn. En daar gaat Naaman de Syriër, daar gaat hij. in zijn vijandschap. Weg bij het middel vandaan. Bij het profetische woord vandaan. Kijk, daar gaat de Heer toch zijn welwagen uitvoeren, geliefde gemeente. Want de Heer die houdt naar Aman vast. Als de Heer van plan is om een arm en een verloren zondaar te bekeren, dan zijn er ook van die momenten dat het in zijn vlees valt en in vijandschap valt en in ergernis valt. Maar dat de Heer hem toch vasthoudt. Dan zie je ook dat de prediking dikwijls vanuit verschillende invalshoeken een zondaar benadert. Want kijk eens wat er met Naaman de Syriër gaat gebeuren terwijl hij onderweg is naar huis toe. Zitten zijn knechten op de wagen met elkaar te fluisteren. En ze wijzen er één aan en nog één. En ga jij dan met hem praten? En dan kruipt een van de knechten samen met een ander naar Naaman de Syriër toe. En dan moet je eens opletten hoe ze hem aanspreken. Mijn vader. Mijn vader. En daarmee geeft de schrift aan in welke verhouding deze knechten stonden met Naaman de Syriër. Ze hadden hem lief. Hij stond in hoog aanzien, zo hebben wij gehoord. En vanuit die sympathie gaan ze met hem spreken. En dan zeggen ze, ach, als nou die profeet iets heel moeilijks u had opgedragen. Dan had u het misschien gedaan. Maar nu het zo makkelijk is. Nu het zo eenvoudig is. Waarom doet u het dan niet? Waarom probeert u het dan niet? Ja, wat gebeurt er dan, geliefde? Dan gebeurt er een wonder. Wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heilige Geest werken. In het hart van Naaman de Syriër. Nee, hij wordt niet overreed door die knechten. Die knechten zijn wel een middeltje in de hand van de Heilige Geest om hem te overreden. Maar in zijn hart gebeurt een groot wonder. Hoe weet u dat, dominee? Nou, dat weet ik uit het vervolg. Want kijk eens wat er gebeurt. Naaman de Syriër die zegt niet, nou vooruit dan maar. Keer die wagen dan maar om en dan zal ik het proberen. Maar dan gaat hij naar de Jordaan. En kijk wat er dan gebeurt. Ja, dan moet hij natuurlijk van zijn wagen af. Afstand nemen van die wagen. En dan moet hij zich uitkleden. Hij kijkt misschien naar zijn knechten en zijn knechten kijken naar hem. En dan komt die melaatsheid natuurlijk openbaar. Allemaal witte schilvers op zijn lichaam. En dan gaat hij de Jordaan in. Eén keer. Twee keer. Drie keer. Nee, er staat niet in de Bijbel dat hij na drie keer zegt. Nou jongens, kijk, er gebeurt niks. Hè. Ik heb het al gedacht en je ziet het maar. Nee. Waarom nou die zeven keer? Waarom? Ja, dat is een getal van de volheid, dominee. Ja, dat is inderdaad zo. Maar dat is om gehoorzaamheid te oefenen. De gehoorzaamheid van het geloof. Kijk, en daarom zeg ik, er gebeurt een wonder. Het is niet zo dat hij overreed wordt door die knechten en dat hij zegt vooruit dan maar. Nee, maar de Heilige Geest gaat in het verborgene een groot wonder verrichten in het hart van de Naaman de Syriër. Wat werkt hij dan in het hart van de Naaman de Syriër? Het geloof. Want wat staat er in vers 14? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan zevenmaal naar het woord van de man Gods. Kijk, en dat is een bewijs, geliefden, dat de Heilige Geest het ware geloof in zijn hart werkte. Wat doet het ware geloof? Het ware geloof neemt afstand van alles van zichzelf, van alle redeneringen. Het ware geloof omhelst dat woord van God, en dat woord van God dat gaat als een zaad ontkiemen in het hart van de aanwende Syriër, en dat doet kracht in zijn leven, zodat hij krijgt te geloven dat dat woord waar is wat de profeet Elisa tot hem gesproken had, om zo door dat woord genezen, en niet alleen genezen te worden, maar bekeerd te worden, gemeend. En zo verbreekt de Heilige Geest alle tegenstand en alle hoogmoed en alle vijandschap in zijn hart. Gemeente, daar ligt een diepe geestelijke les in. Zo is het ook met een mens die door God bekeerd wordt. Wanneer die boodschap dan in vijandschap in zijn hart gevallen is, en dat hij opstandig is, en dat hij maar geen afstand kan doen van al zijn rijkdommen, en van al zijn eigen verbeeldingskracht, zoals ook Naaman de Syriër dacht dat het zou gaan gebeuren, dat Elisa naar buiten zou komen en dat hij zijn God zou aanroepen, en dat hij met zijn hand over zijn lichaam zou strijken en hem zou genezen van melaatsheid. Al zijn eigen voorstellingen, ze vallen als een kaarthuis in elkaar, geliefden. En dat is een zondaar die zegt, dan ga ik weer naar de kerk. Ga toch maar weer naar de kerk toe. Ga toch maar weer naar de kerk toe. Bij diezelfde dominee die alles van me afpakt. Ja, ja, gemeente. Die alles afsneed. Ja. En dat de volgende zondag, ja, dat hoeft natuurlijk niet zo te gebeuren, maar dat kan zo gebeuren, gemeente. Net als die knechten van de amende Syriër, zeiden mijn vader. Mijn vader. Dat is ook een kant van de prediking. Dat de prediking een arm en een verloren zondaar gaat overreden. En tot inzicht mag brengen. Nou is het zo eenvoudig. Enkel en alleen je onderdompelen in de Jordaan van het bloed van Christus. En dan zult ge genezen worden. Dan zult ge gereinigd worden. Dat de belofte van het evangelie zo ruim wordt voorgesteld aan zo'n vijandige, goddeloze, hoogmoedige, naamende Syriër. Die failliet moest gaan met al zijn eigen rijkdom. Dat hij zo overgehaald wordt. Nee, dat kan een dominee niet. Echt niet. Maar het is ook de taak van Gods knechten om die kant van het evangelie zodanig te prediken dat die arme zondaar gaat zien welke ruimte er in Christus te vinden is. En dat dat woord dat gesproken wordt, dat dat waar is. Oh, daar hebben we dat geloof voor nodig, gemeente. En dan gaat de Heilige Geest dat geloof werken in het hart van zo'n arm en een verloren zondaar. Zodat het woord kracht mag doen. Dat hij dat woord mag ontvangen. En dat hij een hartelijke begeerte krijgt in zijn hart. Om nou daadwerkelijk ook daar gehoorzaam aan te mogen zijn. Aan dat woord des Heren. Daar zit hij nog op zijn wagen. En dat woord des Heren begint dan kracht te doen. En zijn hoogmoedig bestaan wordt afgebroken. En hij wordt een vernederd zondaar voor het aangezicht van God. En hij gevoelt dat het woord kracht gaat doen in zijn leven. Zodat hij ertoe aangezet wordt om dat woord nou te vertrouwen. En op dat woord af te gaan. En dat woord te gehoorzamen. Net zoals Naaman de Syriër dat deed. Dat hij echt tot 7 maal toe zich onderdompelde. Want dat had de profeet gezegd. Nee, niet 5 keer, niet 6 keer. 7 maal had hij gezegd. 7 maal gaat hij onder. En als hij dan de 7e maal uit dat water opkomt, dan ziet hij dat wonder gebeuren. Dat zijn lichaam als van een klein kind is. Dat hij rein is. En geliefde gemeente, ik geloof zeker dat er meer gebeurd is dan alleen maar de genezing van zijn lichaam. Maar dat zijn hart vervuld werd met een wonderlijke blijdschap. En met een wonderlijke inzicht. Namelijk het bewijs dat de God van Israël de waarachtige is. En een waarmaker is van zijn woord. De levende God. Arthur Pink die zegt in zijn verklaring. Naaman de Syriër die heeft vooraf niet eerst 10 lezingen gevolgd. Om allerlei argumenten aangedragen te krijgen. Of de God van Israël wel de echte God is. Nee, maar hij heeft een bevindelijk bewijs gekregen. Dat de God van Israël de levende God is. En dat hij een waarmaker is van zijn woord. En dat zal ook de ondervinding zijn van een arm en een verloren zondaar. Wanneer hij door dat geloof het woord des Heren mag omhelzen. En gehoorzaam zich volledig mag onderdompelen in de belofte van het evangelie. Dat al wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Het woord des Heren gaat kracht doen. Komt dan en laat ons te samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte sneeuw. Dat woord zo'n kracht gaat doen. Dat je dat daadwerkelijk gaat geloven, geliefden. Alsof je ondergedompeld wordt in dat woord. En dat je mag zien in dat woord, daar ligt nou het vlees geworden woord verborgen. Maar dan breng ik u naar de Jordaan, geliefden, daar waar de grote middelaar Gods en der mensen zich openbaart. Als een die zich onderdompelt in de Jordaan. Als hij zegt tegen Johannes de Doper, ik moet ook gedoopt worden. En Johannes de Doper trekt zich terug en hij zegt, ja maar ik moet van u gedoopt worden. En dan zegt hij, laat af, want al dus betaamt het mij alle gerechtigheid te vervullen. En dan gaat de Heer Jezus de Jordaan in. En hij gaat onder, jongens en meisjes. En dat heeft een diepe betekenis. Dat heeft een betekenis dat hij ondergaat in de dood. Om zo het leven te werven voor zijn volk. Maar hij staat ook weer op uit die Jordaan. Als een bewijs dat hij op zal staan uit de doden. Om zo dat leven te schenken aan arme verloren zondaren. En dat is eigenlijk in het klein de weg die Christus moest gaan. Om van die Jordaan een bloedjordaan te maken. Om ondergedompeld te kunnen worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Tot vergeving. En tot genezing van de zonde. En ja gemeente, als dat toegepast wordt, dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen om het schoonste lied van een koning te zingen. En dan wil je daarmee terug, niet naar de mens, maar allereerst naar God. Want dat zien we ook bij Naaman de Syriër. Hij zegt terug naar de profeet. Kijk, daar staat hij weer met zijn wagen voor het huisje van Elisa. En nu komt Elisa zelf naar buiten. En dan doet hij belijdenis van zijn geloof. Want dan zegt hij in vers 15, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu weet ik het. Neem dan een zegen van uw knecht. Hier opent zich het boek van de ondervinding. Zoals dat ook bij de Samaritaanse vrouw zo kostelijk openbaar kwam. Als ze zegt, hier is een man die mij alles gezegd heeft. Wat ik gedaan heb, is deze die de Christus. Hier opent zich het boek der ondervinding. Maar Elisa weigert. Hij zweert er zelfs bij. We kunnen dat lezen in vers 16. Hij wil absoluut niets hebben van Naaman. Naaman moet namelijk ingeleid worden in het genade karakter van het evangelie. Naaman, dat moet je blijven leren in je leven. Dat je God niets aan kunt brengen. Nou, zegt Naaman, dan heb ik een verzoek. Mag ik dan wat aarde meenemen van dit heilige land? En dan wil ik daar een altaar gaan bouwen voor de levende God. Hij voelt een bereidheid in zijn hart om door God geleerd te worden. Hoe de Heere gediend, gevreesd en geliefd wil worden. En dat blijkt ook uit het tweede. Want hij legt een probleem voor aan Elisa. Hij zegt, ik zet ergens mee. Ik heb natuurlijk een beroep. En dan moet ik met mijn heer de koning mee naar het huis van Rimmon, zijn afgod. En dan ben ik verplicht ook om met hem te knielen. En dan gaat hij geen smoesje bedenken. Dan gaat hij niet zeggen, ja, dat is nou eenmaal mijn baan. En ja, dan kan het mijn ontslag wel eens betekenen. Nee, maar hij voelt dat het zonde is. Dat het niet kan. Dat het niet gepaard gaat met de vrezen des Heeren. Dan zie je al dat de Heilige Geest in beginsel de tere vrezen des Heeren in zijn hart werkt. Hoe weet u dat, dominee? Want er staat in de tekst dat de Heere vergeven uw knecht in deze zaak. Hij vraagt om vergeving. Wat zegt Elisa dan? Dan zegt Elisa, ga in vrede. En gemeente, ik geloof altijd nog dat dat dit betekent. Dat komt wel goed naar amen. Dat betekent niet van, oh, dat kun je gerust doen. Ja, je moet nou eenmaal compromissen sluiten in dat soort omstandigheden. Nee, geliefde. Ga heen in vrede. Dat komt wel goed naar amen. Dat zul je wel zien. En dat is de praktijk in het leven van Gods kinderen. En ik weet dat in mijn eigen leven ook. Dat je soms tegen dingen opziet. Dat je zegt, en hoe moet ik dat nou gaan vertellen aan. En vul dan maar in. En dat je soms ergens voor staat dat je. Ik hoorde nog een voorbeeld van een vader die op middelbare leeftijd tot bekering kwam. En hij had zelf de televisie in zijn gezin gehaald. En ze mochten overal naar kijken. En toen greep God krachtdadig in. En de kinderen die merkten het. En hij zag het toch zo tegenop. Want hij voelde, nou moet de televisie wegdoen. Nou moet ik hem wegdoen. Ik heb er zo mee gezondigd. En dat de kinderen zeiden tegen hem. Het waren allemaal al pupers hoor. Nou pa, nou gaat zeker de televisie ook de deur uit. Hè. Hij hoefde er niks voor te doen. Ja jongens, waarom dan? Nou ja, dat kunnen we aan u merken. En ze werkten allemaal mee. Ga heen in vrede naar Aman. Je zult zien de Heere bescherm je. En dan nog kort even onze derde gedachte gemeente. De tegenhanger. Want er zit ook een boodschap in. Want Geazi die had al die tijd gekeken. En die dacht, jong, dat is toch ook erg. Dan laat mijn heer Elisa zo die rijkdom aan hem voorbij gaan. En kijk, wat doet hij? Hij bedenkt een hele gedetailleerde leugen. Die zo goed in elkaar zit. Dat, nou ja, dat moet Naaman wel gaan geloven. Hij probeert naar Aman in te halen en het lukt hem. En hij zegt, ja, er zijn twee zonen van de profeten gekomen uit de gebergte van Efraïm. En nou wil mijn heer Elisa ze een cadeau geven. Hij wil ze 1 talent zilver geven en 1 wisselkleed geven. Nou, zegt Naaman, dat is prima. Ik geef je dubbele mee. En hij geeft zijn knechten het bevel. Om dat te dragen voor Geazi. En als Geazi dan in de buurt is van zijn huis. Dan zegt hij, oh, kom maar hier. En breng het maar hier in huis. En zet het hier maar neer. En zo verstopt hij het. En gaat hij naar Elisa. Zo, Geazi. Waar ben jij geweest? Nou, nergens. Zegt Geazi. Ben nog herwaarts, nog derwaarts geweest. En dan gaat de profeet Elisa hem ontmaskeren. Was het nu tijd om rijk te worden? Want wat was de zonde nu van Geazi? Dat was hebzucht, zegt iemand. Jazeker, dat was hebzucht, zeker. Dat was zijn afgod. De melaatschheid van hebzucht. Maar vooral ook dat hij een duisternis haalde over het genadekarakter van de weldaad die Naaman de Syriër had gekregen. Door toch nog weer wat van Naaman de Syriër, die nog zo blind was en zo onkundig was, aan te nemen. En dan treft hem het oordeel. Want kijk eens jongens en meisjes wat er met Gehazi gebeurt. Hij wordt melaats. En ook zijn nageslacht treft het oordeel. En dat is dan iemand die zo dicht bij het profetische woord leeft. Zoals u en ik. Zo dicht. Zoveel wonderen gezien heeft. En dan zie je ook hoe krachtig de zonde is in een mens. Kijk, en dat ervaren Gods kinderen ook hoor. Ook na ontvangen genade. Dat mocht ook David weer inleven. Toen hij het zong. Dat we samen gaan zingen. Nu gans melaats. Zal rein zijn en genezen. Was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op Adrijk nederviel. Daarom zullen Gods kinderen ook nooit boven Naaman de Syriër uitgroeien. Zullen Gods kinderen ook de kwaal van die overblijvende melaatsheid gevoelen in hun leven. En telkens weer die onderdompeling nodig hebben. Amen.
eindigen met gebed. Heere, wij bidden u of gij ook ons ontdekken wil aan de melaatsheid van onze ongerechtigheden. Kan een mens toch druk zijn met van alles en nog wat. Huisje, tuintje, boomtje, beestje. Carrière maken, geld verdienen. Vakantie, kleding en allerlei bezittingen naar zich toe halen. Doch, melaats, dat we het niet voelen. Dat we het niet beleven. Dat we niet beseffen dat we ten dode opgeschreven zijn. Dat er een wonder met mij, met ons gebeuren moet. En Heere, geef toch dat we dan bij die meerdere Elisa terecht mogen komen. Die grote profeet des Heeren. En dat het woord kracht mag doen door de werking van de Heilige Geest. Opdat wij door een waar geloof volkomen gereinigd en genezen mogen worden van onze geestelijke melaatsheid. Heere, gedenk ons het verdere van deze dag. Aanvaard onze dank in de vergeving onze zonden om Jezus willen. Amen. We hopen dus vanmiddag te preken, als de Heer het geeft, Romeinen 8, vers 17 tot 25. Dus ik zou zeggen, lees het thuis even erop na, misschien met kanttekening of de Bijbel met uitleg. Dat luistert ook wat gemakkelijker. Onze slotzang is Psalm 66 en daarvan het achtste vers komt, luister toe. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.